Ik ben Hans de Vries. Ik ben tandarts, praktijkhoudend tot oktober vorig jaar in Zuid-Limburg, in Heerlen. En sinds de zomer 22 voorzitter van de beroepsorganisatie van tandartsen, de KNMT, Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde.
Juist. En aan de andere kant hebben we iemand anders zitten. Kan jij je misschien ook even voorstellen?
Ja, Etienne Verheijk. Ik ben directeur onderwijs bij ACTA. En ACTA staat voor het Academisch Centrum Amsterdam. Ik doe dat sinds 5 jaar. Daarvoor werkzaam geweest in het bij het AMC. Niet als tandarts, als eigenlijk onderwijsbestuurder.
Prima. Nou, de aanleiding is eigenlijk dat beroemde ABN AMRO-onderzoek. Laten we daar eerst eens even naar kijken. Want er wordt dreigende taal gesproken over het tekort aan tandartsen. Hans, zou jij dat kunnen uitleggen wat de belangrijkste bevindingen uit die onderzoeken zijn?
Nou, ten eerste is het zo dat het niet een moment, het is een momentopname in een reeks van onderzoeken, want ABN AMRO heeft dat al veel eerder gedaan. Overigens zijn er ook allerlei andere instituten en we hebben bijvoorbeeld ook capaciteitsorgaan Mondzorg die ervoor zorgt dat in kaart wordt gebracht hoeveel tandartsen er in Nederland nou eigenlijk nodig zouden zijn. Dus er zijn meerdere instituten die daar informatie over geven. En eigenlijk de laatste 10, 15 jaar. Er zijn al 4 rapportages geweest van een onafhankelijk instituut, capaciteitsorgaan. En die geven aan dat we op een schreeuwend tekort aan tandartsen afstevenen. En dat zal in bepaalde delen van Nederland veel ernstiger zijn. En al zijn deels. En in andere gebieden nog niet helemaal aan de hand zijn.
Hoe groot wordt de schade?
Nou ja. We zeggen nu al dat er een tekort is aan 2000 tandartsen op landelijke basis. En als je daarbij realiseert dat een 20-30%, het is hoe je er tegenaan kijkt, van de tandartsen die nu in Nederland werken, al in het buitenland is opgeleid, dan is het een gelukkie bij een ongelukkie dat er zoveel tandartsen uit het buitenland bij zijn gekomen. Maar feitelijk zijn er dus nog veel meer te weinig opgeleid.
Misschien nog in de aanvulling, Hans. Ja. We hebben inderdaad op dit ogenblik wordt ook gestimuleerd, dus behalve binnen Europa, dat het ook wereldwijd gezocht wordt. En ACTA leidt naast de gewone reguliere stroom inmiddels ook nog 80 buitenlandse studenten, niet-EU-studenten op. Die dus eigenlijk al tandarts zijn, hun BIG-registratie in Nederland moeten halen. Dus de flux naar binnen wereldwijd is best wel groot richting Nederland. En ja. Toch zijn de tekorten aanzienlijk.
BIG-registratie, misschien nog even uitleggen?
Dat is opgesteld om daarmee ook de bevolking in Nederland en de kwaliteit van de zorg te borgen. Dus dat wil zeggen dat iemand niet zomaar zichzelf tandarts mag noemen of mond of arts of whatever. Die zal, behalve de opleiding die afgerond heeft, al dan niet in Nederland, ook geregistreerd moeten zijn bij dat register. En in dat register kom je niet zomaar in. Dan moet je een diploma hebben wat in Nederland is gehaald. Dan wel binnen een universiteit in de Europese Unie. En als het daar van buiten is, dan zul je aanvullende toetsing moeten ondergaan. En uiteindelijk wellicht extra onderwijs volgen waar Etienne het over heeft.
Oké, dus die BIG-registratie die garandeert je eigenlijk dat mensen goed opgeleid zijn.
Ja, en dat zou in ieder geval zo moeten zijn. En ik denk dat dat in een overgroot deel van de gevallen ook het geval is. Je moet ook de Nederlandse taal spreken. Er is een taaltoets, eis. Die lijkt iets afgezwakt te zijn. En wij zijn eigenlijk voorstander voor, in tegenstelling tot wat iedereen denkt, dat je geen contact met je tandarts hebt. Gedurende de behandeling wellicht is het toch wel zo dat mensen het zeer op prijs stellen als er een fatsoenlijke communicatie kan plaatsvinden. En taal is daar onmisbaar in.
Oké, even nog naar, laten we zeggen, een van de meest recente onderzoeken. 1 op de 5 tandartsen. Hoeveel tandartsen hebben we eigenlijk in Nederland?
Als je alle tandartsen meetelt, ik denk zo'n 13.000. Alleen, laten we zeggen, actief werkend. En het arbeidsproces betrokken zijn er zeg maar 10.000.
Dus over de komende 7 jaar, want dat is wat het rapport eigenlijk zegt, gaat ongeveer 20% daarvan met pensioen. Want ja. Vergrijzing ook onder tandartsen is volgens mij het grote probleem.
Zeker.
Naast andere dingen. Dus dan moeten we er toch op rekenen dat er zo'n 2000 tandartsen over 7 jaar er niet meer zijn omdat ze met pensioen zijn.
Ja, dat is precies waar het om gaat. En dan begrijp je ook waarom beroepsorganisaties, universiteiten, faculteiten tandheelkunde en allerlei andere instanties moord en brand schreeuwen over het feit dat we te weinig tandartsen opleiden.
En dat is nog steeds zo op dit moment. Dat
nog steeds
per saldo te weinig opleiden.
Ja, er is dit jaar een eerste kleine stap gezet. Dus in 2025 gaat ACTA, om je een idee te geven, 10 extra studenten van 128 opleiden. Dus we komen op 138 uit. Maar dat is een druppel op een gloeiende plaat.
Ja, want daarover gesproken, tandartsopleidingen kun je niet overal volgen. Er zijn volgens mij 3 plekken in Nederland waar je dat kan doen, hè?
Ja. We hebben 3 plekken, Groningen, Nijmegen en Amsterdam. En Amsterdam is de enige faculteit in Nederland. Groningen en Nijmegen vallen onder de universitaire medische centra. Dus die zijn daar departementaal ondergebracht.
Oké. Toch nog heel even terug naar die cijfers, maar ook de oorzaken. Dus veel tandartsen gaan met pensioen. Ik was bij mijn tandarts vorige week voor controle, hè, netjes 2 keer per jaar. En die is 69. En ik zeg, moet jij niet stoppen? En toen zei hij, nou, ik vind het eigenlijk nog veel te leuk. Dus die, moeten we niet meerekenen misschien. En maar er zijn volgens mij nog wel meer oorzaken dat er tandartsen tekort zijn. Ik las in ieder geval nog iets over bevolkingsgroei, migratie, dat soort zaken.
Ja, kijk, het geboortecijfer ligt niet al te hoog in Nederland. Maar we hebben wel voldoende migratie, denk ik, om toch nog redelijk op een niveau te blijven. En wellicht in bepaalde regionen van Nederland te groeien. Maar het punt van de ouder wordende tandarts die op enig moment met pensioen gaat, zeker als de omstandigheden oninteressant gaan worden om nog te blijven werken. En dat kan bijvoorbeeld de wet DBA, die per 1 januari mogelijkerwijs wordt gehandhaafd, kan betekenen dat er een oudere groep tandartsen zegt, nou, dan hou ik ermee op, want nou vind ik het niet interessant meer. En dat betekent dat zij een hele hoop daarvan werken nog als ZZP'er, zijn niet meer verantwoordelijk voor de praktijk, willen nog wel iets doen, maar hebben geen zin meer in al die rompslomp die bij zo'n praktijk eromheen hoort. Er zijn dus nogal wat omstandigheden die ervoor kunnen zorgen dat er een versnelling ontstaat in de afbouw van het aantal tandartsen. Of een handhaving. Nou, je bent gelukkig dat je een tandarts hebt die zijn werk zo waardeert dat hij dat blijft doen. Ik denk dat velen dat wel willen. Op een gegeven moment staat je lichaam dat niet meer toe of andere omstandigheden. Maar we hopen ook dat die oudere generatie dat die nog zo lang mogelijk blijft werken om deze dip op te vangen.
Ja. Dat brengt me eigenlijk nog op een andere vraag. Die lijkt misschien wat raar, maar tandartsen, hoe verdienen die eigenlijk hun geld? Van wie krijgen zij? Hebben zorgverzekeraars daar bijvoorbeeld een grote invloed op? Wie bepaalt de tarieven? Hoe werkt dat eigenlijk bij tandartsen?
Nou, tandartsen verdienen nooit op contributiebasis of voor zoals huisartsen dat voor een deel hebben. Wij verdienen per verrichting die je uitvoert of per onderdeel van de tandheelkundige verzorging die je uitvoert, wat dat dan ook is. Daar word je voor betaald. De meeste zorg in Nederland is privaat, particulier. Dat wil zeggen, die valt buiten dat wat wij in de basisverzekering vergoed krijgen. Kinderen tot 0 tot 18, alles wat daarbij gebeurt, is in principe, wordt dat thuis bij de basiszorg. Alles wat na 18 plaatsvindt, is particuliere zorg. Nou, die particuliere zorg kunnen mensen zelf verkiezen om aanvullend verzekerd zijn. Maar ja, ik denk dat zo'n 60-70% dat is, maar de rest niet. En ook daar zie je wel duidelijk een wat dalende tendens. Dus mensen betalen het in principe zelf.
Maar er zijn wel vastgelegde tarieven per verrichting dan,
dat
toch?
Dat klopt. De Nederlandse Zorgautoriteit stelt de tarieven vast. Past die ook jaarlijks aan op basis van toegenomen kosten in de praktijk, dan wel inflatie. En die zijn vastgesteld, eigenlijk gemaximaliseerd. Je mag minder vragen, maar niet meer dan dat. Dat is een delict als je dat zou doen. Maar ja, er is een soort compromis gesloten ooit, waarbij het gros van de tandartsen toch goed mee kan werken en een wezenlijk deel van de Nederlandse bevolking goed verzorgd kan worden.
Etienne, hoeveel aanmeldingen krijgen jullie en hoeveel daarvan moeten jullie teleurstellen per jaar?
Veel en veel. Dat zit aan elkaar gekoppeld. Dus we hebben ongeveer de laatste jaren 760 plaatsen. Tenminste aanmeldingen en 128 plaatsen beschikbaar. Dus dat is 14% komt er doorheen.
Oké, dat zou ook iets kunnen zeggen over de aantrekkelijkheid van het beroep misschien.
Zeker, het is een zeer aantrekkelijk beroep.
Volgens mij, Hans, noemde jij al regio's waarin nu eigenlijk al een probleem ontstaat wegens een gebrek aan tandartsen.
Ja, dat is wel ietsje meer over kunnen vertellen, denk ik.
Nou, dat in Nederland hebben we dus de zogenaamde numerus fixus. En dat betekent dat er maar een beperkt aantal studieplaatsen beschikbaar worden gesteld. En dat is het ministerie van OCW die dat doet. En per student krijgen we betaald om een student gedurende 6 jaar op te leiden. Daar staan de kosten tegenover. Dus dat gebeurt allemaal budgetneutraal. We zijn geen verdieninstituut als universiteit. En dat betekent als je meer studenten moet opleiden, dat er ook meer geld beschikbaar gemaakt moet worden om dat mogelijk te maken.
In de discussie, maar ook in de rapportages, wordt dus gezegd, er ontstaat een tekort. Maar daar zouden oplossingen voor te bedenken zijn. Jij noemt die numerus fixus, Etienne. Hoe lang staat hij al op deze stand?
Dat is een goede vraag. Ik denk dat al een jaar of, kijk ook eventjes naar Hans, een jaar of 10 is op deze 128. Ja. Ja, dus hij heeft marginaal opgehoogd, langdurig.
Ja. Ja. Wat raar dat al zo lang staat en dat daar wordt nooit opnieuw naar gekeken?
Ja, dat is hetgeen wat Hans inderdaad aangaf. Dus wij worden geadviseerd, althans het ministerie wordt geadviseerd vanuit een capaciteitsorgaan. Die wikt en weegt en geeft adviezen. En die adviezen zijn al zo'n 10, 15 jaar hoog op minimaal op met 60 plaatsen per jaar, landelijk gezien dan, om de verwachte tekorten op te vangen. Dus de rapporten liggen er. De bewustwording is er in de beroepsgroep en de noodzaak zien we. Alleen het geld blijft nog wat achter.
Ook weer een karweitje voor de politiek, neem ik aan, dit.
Absoluut. Ik denk dat daar zijn we natuurlijk nu ook, daar komen we waarschijnlijk zo meteen nog op. Een van de oplossingsrichtingen vanuit de politiek is dat het geen geld mag kosten om meer tandartsen op te leiden. En de oplossing die de minister bedacht heeft, nou dan halen we toch gewoon een jaar van de opleiding af. Een tandarts moet vreselijk veel leren. Ik denk dat de praktische vaardigheden waar ik het net over had, begint dus al het aanleren, preklinisch noemen we dat, voor de echte patiëntencontacten in jaar 1. Dat is zeer intensief en dat bouwen we heel geleidelijk aan op gedurende de eerste fase van de opleiding. Dat noemen we de bachelorfase, de eerste 3 jaar. Tot eerste contacten met patiënten waarin er eenvoudige ingrepen gedaan worden. En dan hebben we de tweede fase van de opleiding, de masteropleiding. En dan vindt eigenlijk de verdieping, de complexere zorg, vindt dan plaats. Dus dat is één deel. Het aanleren van de vaardigheden is een langdurig proces. En daarnaast is de zorg aanzienlijk complexer geworden in vergelijking met vroeger. Waardoor die 6-jarige opleiding die we in Nederland hebben echt essentieel is. Met name rondom die academische component. Hè, dus het leren nadenken over medische tandheelkundige interacties. Om daar tandartsen goed voor op te leiden.
En als je nou een jaar daarvan afhaalt, kun je dan nog steeds een kwalitatief goede opleiding bieden aan tandartsen?
Je kunt je voorstellen dat als je dat inkort, en wij zien dat ook met die groepen Spaanse tandartsen, we zijn heel blij dat ze er zijn. Het zijn intelligente, ondernemende jonge mensen en we ontvangen ze met open armen. Desondanks, en ik kan uit eigen ervaring ook spreken, zien we wel dat op deelgebieden er echt nog wat onderwijs naartoe moet. En dan heb je het natuurlijk over het Nederlandse verzekeringsstelsel. Je hebt het over de Nederlandse wetgeving, over de Nederlandse benadering. We zijn in Nederland heel sterk in het van tevoren uitgebreid informeren van de patiënt. Althans, dat is de bedoeling dat je dat doet. Er zijn regels over, dat wordt in je opleiding wat je daar ook op gewezen. Er is ook een flinke wetenschappelijke component in de opleiding, zodat je goed weet, is dit zinvol wat ik ga doen of wat ik wil gaan doen of wat die verkoper als product mij aanlevert. Dat zijn allemaal zaken waarmee we die kwaliteit goed bewaakt hebben. En wij zien dat er wel degelijk buitenlandse tandartsen zijn op hoog niveau, die het ook goed doen, maar die bepaalde deelgebieden gewoon minder hebben meegekregen. En daarvoor is het goed om die opleiding ook langer te hebben, nog even afgezien van het feit dat wij als beroepsorganisatie in ieder geval heel sterk zouden willen gaan voorsorteren op een stageperiode, net als in sommige andere landen in Europa, dat je meeloopt in een geborgde omgeving waar kwaliteit ook voorop gezet wordt. Dus wij denken dat het inkorten een kwaliteitsadelating is.
Geen ideale oplossing dus, zeker, meteen inkorten. Van
zeker.
Maar de hamvraag blijft, hoe dan wel? Hoe moeten we dit oplossen?
Ja, veel dingen vallen op staan met hoeveel geld er ter beschikking gesteld kan worden. En wij denken dat het verstandig is, als je de mondzorg in Nederland op lange termijn wil borgen, dat je daar geld aan besteedt. Dat had al veel langer gemoeten. En omdat het al heel lang niet is gebeurd, zitten we nu waar we nu zitten. Dus je kunt de fout niet vandaag of morgen herstellen. Maar laten we in ieder geval koers zetten op weg naar een herstel. Tweede punt waar we het net over hadden. Influx uit het buitenland is voor tijdelijk in ieder geval een oplossing. Maar we weten uit de eerste cijfers dat na 5 jaar 40% van de tandarts die vanuit het buitenland komt weer vertrekt. Je moet het eigenlijk gewoon zelf regelen. En er zijn natuurlijk ook nog oplossingen denkbaar dat Nederlanders in het buitenland gaan studeren, zoals nu ook al gebeurt, om dan weer terug te komen. Al dan niet op eigen kosten. En dan denk ik, is dit het West-Europa waar wij in willen leven? Dat we van andermans landen daar de jongen... Ik heb daar toch wel ook ethisch gezien, kan je daar nog wel wat vraagtekens bij zetten. Of dat wel hoort.
Wat zijn de gevolgen als we eigenlijk 2000 tandartsen tekort gaan komen? Voor de patiënten bedoel ik.
Ja, nou, dat is eigenlijk waar het om gaat en alle andere dingen. Het gaat erom wat gaan patiënten ervan merken. Nou, wat ze nu al merken, denk ik, want dat zie ik om me heen, is dat als een praktijk verkocht wordt, dat er niet standaard meer zomaar een nieuwe tandarts is die dat overneemt. Er zijn in de periferie praktijken die gewoon gesloten worden. Vervolgens moeten die patiënten dan verdeeld worden over andere praktijken die in het algemeen een wachtlijst hebben of überhaupt niet open zijn. Maar dat is wat er gaat gebeuren. En als dat hier bijvoorbeeld in deze regio nu nog niet zo hard gaat, dan zal dat op termijn wel gaan gebeuren. Je mag al blij zijn dat je bij een tandartspraktijk zit.
Ja.
Dat zijn allemaal zaken die eraan gaan komen. En uiteindelijk vraag je af, moet de wal het schip keren? Of hè, wat is de bedoeling hier? Gaan we... Terwijl we al zo lang voorzien dat het fout gaat, grijpen we nou al in. Gaan we een beetje bijsturen of niet? Dus misschien moeten we al het schip maar keren. Wat dan politiek wel enorme consequenties gaat hebben. Ja. Voor die partijen die altijd hebben geweten dat het niet goed ging. Dat hadden moeten weten en hadden moeten handelen, maar dat niet hebben gedaan.
Ja.
Zo simpel is het.
Er moet meer geld in.
Ik denk dat dat in de basis zo is. En kijk, hoe verder dingen gefinancierd worden is weer een ander punt. Er zijn natuurlijk ook mensen die tegenwoordig, als je kijkt naar de pechgeneratie, is een groot deel, die hebben gewoon hun eigen studie mogen betalen. Dat zijn verdelingen, daar gaan wij als tandartsen niet over. Wij hebben het belang van de patiënt voorop. We willen zorg leveren, daar zijn we voor opgeleid. Maar we zien dat dat niet meer gaat. Dus we hebben de plicht om dat te melden. Uiteindelijk is dat een beslissing aan de andere kant van het hekje. Niet bij ons.
Nou wil ik toch nog een beetje optimistisch eindigen eigenlijk. Hè? Want zak het al heel langzaam weg in onmogelijkheden of misschien wel politieke keuzes uiteindelijk. Maar nou behoort het Gooi volgens mij tot de meest gunstige regio. En Noord-Holland eigenlijk in zijn geheel volgens mij. Als je kijkt naar de tandartsratio. Hè? Zo, dat is dat getal van één tandarts heeft zoveel patiënten onder zijn hoede. Volgens mij is dat 1 op de 1300 zoveel hier in Noord-Holland. Maar er zijn ook regio's waarbij één tandarts 2500 patiënten al onder zijn hoede heeft. Hè?
Ja, nou ja, kijk, als je de top 3 van de probleemregio's, om ze maar even zo te benoemen, is op nummer 1 Zeeland met 2570 patiënten per tandarts. Dan Friesland 2315, Overijssel 2280. Praat je echt over Blaricum, noem maar eens wat, dan hebben we het over 780 patiënten per tandarts.
Kijk.
Heb je het in de regio hier, Gooi in Eemland, Gooise Meren, Huizen, praat je over 1200, 1100, 1200, 1300. Landelijk gezien is het gemiddelde 1855. Dus het is duidelijk dat bepaalde regionen meer problemen hebben en de mensen waarschijnlijk ook gewend zijn om meer te reizen om bij een tandarts of arts te komen. Dat zal hier dus nu nog niet direct het geval zijn. Kennelijk willen vele tandartsen ook graag hier werken in deze omgeving. Bijvoorbeeld omdat hun partner in Amsterdam werkt of wat dan ook.
Of gewoon omdat het mooi is hier.
Zeker, maar Limburg is ook heel mooi. Hè? Pas op, en Friesland en Zeeland ook. Dus alles is relatief.
Ja.
Ik denk dat alleen een heel lastig punt erbij is dat in Laren bijvoorbeeld 50% van de tandartsen ouder dan 60 is. Landelijk gezien praat je daar eigenlijk over 19%. Wow.
Ja.
Dat gaat effect hebben. Dus positief eindigen, ja, het is nu nog goed. Maar een klein beetje met een kanttekening. Je moet er rekening mee houden dat het hier opeens heel snel gaat. Als er niet voldoende opvolging komt. Wat ik als positief zou willen benoemen, is dat we veel meer in teams zijn gaan werken. Dus een tandarts doet niet meer zoals vroeger alles zelf. Wij zijn in Amsterdam voorop, samen met Nijmegen en Groningen, zijn ze actief bezig om tandartsen met mondhygiënisten, met preventieassistenten en assistenten op te leiden als team. Maar een mondhygiënist ook een wezenlijk deel kan doen. Mondhygiënisten kunnen ook praktijkleider zijn. Dat kan. Als het kwalitatieve deel, het klinische deel, maar in een teamproces plaatsvindt. En aangezien de gemiddelde praktijkvoering in de toekomst niet meer 1 of 2 kamers is, maar zoals het er nu uitziet, 3+ tot mediaan 4, 5 kamers, betekent dat er meer teams aan de slag zullen, waar die dan ook 's ochtends opengaan tot wat vroeger op de avond, later op de avond, zo je wilt, in het weekend misschien af en toe open zijn. En waar teams van mensen samenwerken, waarbij delen van het werk van de tandarts gedelegeerd door anderen gedaan kan worden. In kwalitatieve, goede, gecontroleerde en geborgde setting. Dus ik zie het positieve zit hem in wel aanpassen, meer opleiden. Als ze uit het buitenland komen, adequaat aanvullend opleiden en daar criteria voor stellen, zodat er niet de onderkant verlaagt van kwaliteit. En stimuleren dat er in teams wordt gewerkt. Dan denk ik dat je toch ook positief kunt eindigen, zeg maar, hiermee.
Ja, er is reëel gevaar, maar er is ook reële hoop.
Ja, tuurlijk. Altijd. Ja.
Oké.
Okay. Altijd.
In de opleiding sluiten we daar helemaal bij aan. Dus ik denk dat dat heel goed is om te adresseren. Dat teamgevoel is heel belangrijk. En het werken in teams, om die verantwoordelijkheid gezamenlijk te dragen, daar zetten we actief gedurende de hele opleiding ook op in.
Goed, nou, dank Hans de Vries van het KNMT en Etienne Verheijk van ACTA, de opleider uit Amsterdam. Dank voor jullie bijdrage in ieder geval en de uitleg.
Graag gedaan.
Graag gedaan.